Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een levensbeschrijving voorgelezen die dominee P. Los in 1865 publiceerde in Licht en Donker. De levensbeschrijving is van Henry Fowler, dat was een voorganger in de strikbaptistgemeente. En hij leefde van 1779 tot en met 1838. Ik werd geboren in het kerspel van Yilmton, Devon, de 11e december 1779. Mijn vader was bejaard toen hij met mijn moeder in het huwelijk trad. Hij stierf in het jaar 1784, mijn moeder achterlatende met 4 kinderen en van het 5e zwanger. 3 van de 5 zijn, naar ik geloof, de heerlijkheid ingegaan. God zij geloofd voor zijn vrije genade. Na omstreeks 3 jaren weduwe te zijn geweest, huwde mijn moeder weder en door een toenemende tweede familievermeerdering vond ik mijn toestand te huis zeer onaangenaam, zodat ik dikwijls met enige mate van genoegen uitzag naar het einde van mijn leerjaren. Eer dat ik 11 jaar oud was, werd de proef met mij genomen bij een Mr. A. van Dartmouth, waar ik slechts weinige maanden verbleef. De familie waren baptisten en Mr. A. een diaken van hun gemeente. Destijds was de vereniging der baptisten te Dartmouth van weinig betekenis. Zij bezaten geen prediker en slechts 12 of 14 personen waren gewoon om in de kapel te vergaderen tot het gebed. En ik werd ook genoodzaakt om daar tegenwoordig te zijn, hoewel tegen mijn wil. Ik had besloten mijn leerjaren bij Mr. A. niet uit te blijven. De naam van methodist haatte ik, want dat was de scheldnaam die destijds door onze goede kerkse lieden aan alle dissenters werd toegevoegd. De gevestigde kerk moest, dacht mij, goed zijn, en ik veronderstelde dat ze alle gehoorzaam waren. Beide tegen God en de koning, die de kerk niet staande hielden. Zodanig waren mijn vroege vooroordelen, dientengevolge haatte ik de personen en vergrootte de gebreken van hen die niet tot de kerk behoorden en verwachtte veel meer van hen dan ik van onze goede kerkse lieden deed. Bij een zekere gelegenheid nam Mr. E. mij met zich mee naar een dorp, 3 mijlen van Dartmouth verwijderd, en nam onnadenkend meer drank dan de natuur vorderde of zijn matige gewoonte kon verdragen. Ik ontdekte niets van zijn toestand voordat wij een eindwegs huiswaarts gewandeld waren. Toen wankelde en in een sloot viel. Maar daar hij klein van persoon was, kreeg ik hem er met veel moeite uit en bracht hem veilig thuis, niet zonder veel gevaar en wondervolle bewaring, beide van hem en van mezelf. Het was zeer donker en de weg was mij vreemd. Ik herinner mij dat ik, terwijl wij over een smal paadje liepen, enige paarden in volle draf achter ons hoorde en ik zag duidelijk dat onze toestand allergevaarlijkst was, want aan de linkerhand was een steilte die naar een bocht der zee leidde. Ik trok daarom ijlings Mr. E. achter mij in de struiken ter rechterzijde, hetwelk ons wonderdanig behoedde en ons deed ontkomen aan het gevaar. Wij kwamen uiteindelijk veilig te Dartmouth. Maar onderwijl wij die stad doorgingen, hadden wij een grote menigte van toeschouwers die hartelijk juichten, zodat ik mijn toestand niet als de alleraangenaamste vond. Bij het binnenkomen van ons huis was mejuffrouw E. zo driftig, dat ze eerst haar vuist bezigde tegen haar man en toen tegen mij. Ik vond dit de grootste wreedheid tegen mij, daar ik geheel uitgeput was met het geleiden van Mr. E. en het bovendien dragen van een groot pak. En ik had slechts kleine kracht, daar ik nog niet volkomen 11 jaar oud was. Deze lastige omstandigheid bracht een groot veroordeel in mijn gemoed teweeg tegen de dissenters. En ik bezigde dit en een paar andere zaken om mijn ouders te bewegen om mij te verplaatsen, hetwelk zij weldra erop deden. En in de volgende lente werd ik te Plymouth in de leer besteed, gedurende welke tijdperk God mij door zijn genade riep. Maar hierover ter plaatse meer. Ik heb de beschonkenheid van Mr. 1 niet genoemd met het doel om die menselijke zwakheid tentoon te stellen, nog om het menselijke gemoed in een veroordeel op te zetten tegen iemand of een klasse van mensen. Het is billijk van Mr. E te vermelden dat ik hem nooit, behalve die ene maal, beschonken zag. En in zijn huisgezin was er een nauwgezette en goede orde. Ik heb dikwijls gedacht dat als ik in staat was geweest over mijn ware belang te kunnen oordelen en mijn leertijd bij Mr. E had uitgediend, dat het een genade voor mij zou geweest zijn. Ik zou hen, die kwade samensprekingen, die goede zeden bederven, hebben kunnen ontkomen en van vele boosheden bewaakt zijn gebleven, die zelfs tot op deze dag smartelijk voor mij zijn om te gedenken. Vaak is Davids gebed het mijne: gedenk niet de zonde mijner jonkheid. En ik zou hier alle godvrezende ouders wel willen toeroepen, omzichtig te zijn met het in de leer doen van hun kinderen, opdat zij niet met het aanleren van hun wereldse aangelegenheden de werktuigen zijn om hun zeden te bederven en over zichzelf de allerbitterste herinneringen te brengen wanneer het te laat zou zijn. Menig onnadenkend jongeling heeft reden gehad om de dag te vervloeken waarop hij in zodanig een huisgezin geplaatst werd. Daardoor worden sommige ongelovigen, anderen totaal wel lustelingen, voordat zij de mannelijke leeftijd bereiken. Een godvrezend huisgezin, dat is een zegen voor een jongeling en een zegen voor de maatschappij. Lichtzinnige mensen bespotten dikwijls zulke huisgezinnen en stellen hun personen en hoedanigheden in verachting. Maar wat doen zij als zij denken dat ze zullen gaan sterven? Wel, dikwijls om dezelfde lieden zenden die zij bespotten, om voor hen te bidden. Onder mijn vroegste herinneringen moet ik deze noemen. Toen ik omstreeks 3 jaren oud was, liep ik over een plank die over Snelvliet in de Molenvliet gelegen was en ik viel in dat water, maar ik veronderstel dat mijn schreeuwen een van de mensen mijns vaders naar die plaats bracht en hij er van mij uithielp of ik zou een weinig verder de stroom afgevoerd zijn geworden waar het water veel dieper was en gezonken zijn om niet meer op te reizen, gelijk zulks het geval was met mijns vaders zuster, enige jaren eerder. Zo zal de ene aangenomen en de ander verlaten worden. Ik zal zingen van goede tierenheid en oordeel. Ook herinner ik mij goed mijn eerste school en mijn leren spellen uit hetgeen men het hoornboek noemt. Ik geloof dat ik op een zeer vroege leeftijd aan denken en overpeinzen gewoon was, want ik deed aan mijn moeder veel vragen over God, Christus, de hemel, Adam, zijn val enzovoort. Ik vreesde zeer voor sterven en ik heb menigmaal in mijn bed gesidderd uit vrees van voor de morgen te zullen sterven. Ik kon niet slapen zonder mijn gebed op te zeggen, maar ik wist werkelijk niets van hetgeen bidden was. Ik was van mijn eerste praten af geleerd gebeden op te zeggen en als ik ze herhaald had, meende ik dat de Heere genoegen in mij vond, omdat ik mijn plicht deed. En in die bedriegelijke toestand ging ik jarenlang voort, zondigende en berouwhebbende en zondigende. Hoe verduisterd is het menselijke verstand aangaande de doodstaat waarin wij verkeren door de zondeval van Adam, als ook omtrent de dierbare verlossing die teweeggebracht werd door de zonen Gods. Mijn moeder was zeer streng over haar kinderen en naar haar bekwaamheid onderwees zij ons in het lezen van de gezegende schrift en elke dag de Heere catechiserende. Haar bestraffingen waren zeer scherp als wij een leugen vertelden of een onbehoorlijk woord bezigden, waarover ik, ofschoon ik in haar tegenwoordigheid daarop geen acht scheen te geven, dikwijls in het verborgen geweend heb en beloofd dat ik in het vervolg beter zou handelen. Maar enige weinige tranen en een paar dorre gebeden, die brachten alles weer in orde. Kort nadat ik Dartmouth verliet, gelijk ik al verhaald heb, werd ik ten Plymouth in de leer gebesteed. Van dat afschuwelijke gezelschap waaronder ik de ganse dag was, leerde ik de vreselijkste gewoonte aan van te vloeken en te zweren wanneer ik maar vertorend werd, dat niet zelden gebeurde. Ik was gewoon aan mijn drift lucht te geven door de verachtelijkste en afschuwelijkste taal, erger dan mijn metgezellen die veel ouder waren dan ik. Sommigen hadden genoegen in mijn vrijmoedigheid en godslastering, Maar anderen bestraften mij als te jong zijnde om zulk een taal te gebruiken, en ik herinner mij dat mijn meester tegen mij vloekte en zweerde om mijn vloeken en mijn zweren. Ik was inderdaad in de school der boosheid en de dwaasheid gebracht. De onreinste en wellustigste gesprekken klonken de ganse dag in mijn oren, en zulke gesprekken, zelfs door gehuwde lieden, als in geen geval behoorde geduld te worden in het bijzijn van jongens. Hun gesprekken waren echter een zoete bete voor mijn verdorven hart en dienden als bemesting om de grond nog vetter te maken die reeds zo welig was met lusten en boze neigingen. Elk jaar nam ik toe in de zonde. Ik hield gemeenschap met sommigen van de slechtste wezens en was het duivels werktuig om plannen van boosheid te beramen tot vermaak voor onszelf, maar tot kwelling voor anderen. Ik herinner mij een verachtelijk plan toen ik omstreeks 15 jaar oud was, het welk was dat 5 of 6 van ons de tuin van Philip Gibbs, een oude baptistische leraar ter Plymouth, zouden bestelen. Het plan dat ik beraamde, dat werd goedgekeurd en wij gingen allen uit om het ten uitvoer te brengen. Ten einde in die tuin te komen, moesten wij over een begraafplaats heen gaan. Maar terwijl ik daar overheen ging, geraakte ik aan het beven van het hoofd tot de voeten. Ik zag al mijn makkers die tuin ingaan, maar ik had geen kracht om daar zelf in te gaan. Het geweten sprak met luide stem: wat, de tuin van die arme oude man bestelen, en dat op een zondagnamiddag, terwijl hij God dient? Toen overzag ik de gevolgen en het stond bij mij vast dat mijn makkers zouden gevat worden, dus sprong ik over die muur op de weg en ik liep alsof ik achtervolgd werd. Hier bewaarde God mij voor openlijke bestraffing, want 2 van die jongelingen werden door de bediende gegrepen en de andere die de vlucht had genomen, die werden ontdekt en door de rechter gebracht, openbaar bestraft en beboet, elk voor een halve guinie. Maar helaas, ik was even snoot als zij en was bedroefd dat ik de moed verloren had. In veel van zulke zaken en bewaringen heb ik reden om God te prijzen, en ik heb gedacht dat als dieven de gewoonte hadden door te doen wat ik deed, zij gewis uit liefde tot zichzelf de praktijk zouden laten varen. Ik ben verzekerd dat de weg der overtreders hard is. Ik heb reeds gezegd dat klimmende jaren gepaard gingen met klimmende dwaasheid, en ik volgde elk soort van genoegen op, voor zover mijn geld, dat zeer gering was, en mijn gelegenheden zulks veroorloofde. O, hoe was ik gewoon mij te verlustigen met de gedachte aan het voleindigen van mijn leertijd, opdat ik meer geld zou hebben en mij in vrolijker gezelschap zou vermengen, iets van het leven zien en mij meer bekend maken met de wereld en de mensen. Nadat ik lucht gaf aan de ijdelheid van mijn dwaze hart, dat verduisterd was, lag ik mijn gewone gebedsvormen terzijde, want ik beschouwde het als ten hoogst onbetamelijk om te leven gelijk als ik deed, want mijn geweten geeselde mij dikwijls, en dan, na de zonde van de dag, God aan te roepen, zodat ik vele jaren het gebed verwaarloosde en trachtte mijn ijdele gemoed gerust te stellen met zulke gedachten zoals deze: ik zal wel beter worden hoor, wanneer ik oud word. Ik zal mij wel bekeren en heilig leven en doen wat God geboden heeft. Hij heeft barmhartigheid ter 11e uren bewezen aan hen die oprechtelijk berouw hebben, en ik weet dat ik zulks kan als ik er maar mij toe begeef. O, de blindheid van het menselijke verstand! Maar wanneer ik zo reden kalverde, doordrong soms een plotselinge gedachte mijn gemoed: wat zou er van worden als gij doodgeslagen werd te midden van uw zonde, gelijk zoveel dit werden? Er is geen bezinning in het graf waar gij heen gaat. Dit verontrustte mij somtijds zeer, en om van die droefgeestige gedachten verlost te worden, zocht ik ontheffen in het gezelschap, kaartspel, dansen, worstelen en dergelijke, en als ik deze dwaze tijdpasseringen najaagde, scheen het wellicht voor anderen dat ik gelukkig was, doch in mezelf was het geheel anders, want, te midden van mijn schijnbare geluk, kon een plotselinge beschuldiging van het geweten mij gans ellendig maken. Zo ellendig dat ik mij verbeeld dat mijn makkers mijn gemoedstoestand moesten gezien hebben. Maar in geen geval zou ik de minste ernst hebben willen openbaren, opdat mijn makkers mij niet zouden berispen en mij een methodist zouden noemen. En ofschoon ik overtuigd was dat de methodisten in een betere toestand verkeerden dan ik, zo haatte ik hen nochtans met een volkomen haat en noemde hen huichelaars en schurken. Maar alles wat naar ernst geleek, veroordeelde mijn kwade praktijken. Even een opmerking tussendoor. Het woord methodisten wat steeds gebruikt wordt, dat zijn de volgelingen van John Wesley. Ik herinner mij dat ik op een dag des Heren aan huis gebonden werd door de ontrouw van mijn schoenmaker in zijn belofte. En in de namiddag, terwijl ik door het raam zat te kijken, zag ik een oud man een bankje of gestoel te beklimmen. Hij zong het welbekende gezang, Jezus, minnaar van mijn ziel. Ik luisterde met alle aandacht. Hij bad met veel schijnbare vurigheid. Hij gaf zijn tekst op en hij predikte met opmerkelijke ijver, te midden van veel verachting, door de tezamengekomen menigte, samengesteld uit enige de gruwelijkste lieden, al het welk hij met een ongewoon geduld verdroeg. Zijn geduld verwonderde mij zo, dat ik tot mijzelf zei, er is voorzeker iets buitengewoons in deze mens. Deze gedachte was nauwelijks in mij opgekomen, of mij werd ingegeven, doch van waar, dat weet ik tot op deze dag niet. Gij zult nog een evangelieprediker worden en geroepen om openbaar smaadheid te dragen gelijk die man. Ik zakte bevende en in verwarring achterover, want destijds kende ik niets van dat evangelie. Ik heb echter, sedert de Heere mij door zijn genade riep, naar die arme oude man onderzocht, en ik heb reden om te geloven dat hij niets zaligmakends van Christus kende. Want hij berispte Adam om zijn val. Hij zei dat hij zijn oorspronkelijke onschuld kon hebben behouden en dat iedereen kon zalig worden die wilde. Ik was toen, naar ik oordeel, omstreeks 16 jaar, een tijdstip waarop het natuurlijke vuur zich begint te openbaren. Ik ging steeds voort naar de loop van de wereld. En ik zeide met toenemend welbehagen, wie zal mij enig goed doen zien? En toen ik mijn 17 jaar gepasseerd was, ging ik met een van mijn makkers uit om een doelmatig vertrek te zoeken, ten einde mij in het dansen te verlustigen, maar daar mijn makker dacht betere zaken te zullen doen als hij alleen was, liet hij mij met een zeer arme schoenmaker in zijn kamer achter. Terwijl mijn makker afwezig was, hetwelk enige tijd duurde, geraakte die schoenmaker met mij in gesprek, hetwelk ik zal mededelen zo nauwkeurig als ik het mij kan herinneren. Jongeling, zei hij, kunt ge lezen? Ik zei, ja. Dan, zei hij, zal het mij een genoegen doen als gij mij een weinig wilt voorlezen uit dat oude boek, wijzende naar het raam waar dat boek lag. Want met mijn ziekte en armoede heb ik zeer weinig tijd om te lezen. Ik zei, dat wil ik, en ik nam onmiddellijk het boek en ik las het titelblad. Ik zei, oh, het is des Christenreizen. Ik was verscheidene jaren geleden gewoon om dit boek te lezen. Het is evenals Robinson Crusoe. Dat is een heerlijk boek, zei hij, maar de schrijver bedoelt meer dan op het eerste gezicht zou schijnen. Hij wees mij toen met zijn elst de beduiding van de titelblad aan. Gij ziet, zei hij, de christen met een boek in zijn hand. Dat boek, dat is de Bijbel, welke als God een arme zondaar wakker schudt tot een behartiging van zijn eeuwige welzijn, hij met grote belangstelling leest om te zien of er enige hoop voor hem bestaat. Gij ziet dat hij zijn rug naar de stad Verderf gekeerd heeft. Dat beeldt een zondaar af in ernstige bekommering aangaande zijn zaligheid. Hij verlaat zijn boze wegen en zijn slechte gezelschap. En dat was onwelkom nieuws voor mij. Doch zodra ik gelegenheid vond, ging ik toch voort met lezen. Met telkens hield die arme schoenmaker mij op en hij verklaarde de verschillende zaken die ik gelezen had. Eén zaak is nog diep in mijn geheugen gedrukt. Toen de pelgrim aan de begraafplaats kwam, die afgebeeld werd door een houtsneeplaat, zei mijn onderrichter, mijn onderwijzer, gij ziet dat door Christens zien van de zaligmaker aan het kruis hij het pak van zijn rug verliest. Dit is om ons te beduiden hoe het pak op onze rug de last der zonde op iemands geweten afbeeldt, als hij door de Heilige Geest overtuigd wordt van zijn verloren toestand door de zondeval van Adam, onder welk bewustzijn een arm zondaar leert kermen en roepen om verlossing. Trapsgewijs komt hij tot Christus om verlossing en beschouwt de lijdende zalig maken door het geloof. En dit neemt de last van zijn gemoed af en hij heeft Christus lief en klemt zich aan hem vast en is verwonderd over zijn grote liefde in het sterven voor schuldige zondaars. Terwijl de schoenmaker al zo aan het uitleggen was, gevoelde ik iets onverklaarbaar vreemds in mijn gemoed werken. Ik trachtte dat alles te verzetten en te vergeten wat hij zei, maar ik kon dit niet. Ik verliet hem, ik peinsde over hetgeen gebeurd was en ik gevoelde kennelijk dat ik in een gevaarvolle toestand verkeerde. Ik weet niet wat er van het voorgenomen dansen geworden is, maar ik werd gedrongen mijn metgezellen te verlaten en zo dikwijls mogelijk die arme schoenmaker te bezoeken. Maar ik durfde mijn hart voor hem nog voor iemand anders open te leggen. Maar ik geloof dat hij vermoedde dat God zijn goed werk in mij was begonnen, door het hartelijke genoegen dat hij scheen te hebben als ik zijn woning inkwam, hetwelk zeer dikwijls des avonds plaats had. Ik was gewoon hem een aantal vragen te doen, aangaande hemzelf, hoe hij godsdienstig werd enzovoorts. Hij zei, op aanraden van een vriend ging ik dominee Tanner van Exeter horen, en zijn prediking had zulk een uitwerking op mij, dat ik ellendig naar huis ging en God smeekte mijn leermeester te zijn en ik heb waarlijk op zijn tijd een zegen ontvangen. Wellicht wenst mijn lezer iets naders te weten aangaande die arme schoenmaker. Hij werd ziek aan de tyfuskoorts. Ik bezocht hem, maar hij was meestentijds in een ijlende toestand. Met grote angst wachtte ik het ogenblik af dat hij bij zijn kennis zou komen en de Heere vergunde mij mijn beden. Ik zei, is Christus u dierbaar? Is het wel met u? Ja, mijn anker ligt vast en ik zal elke storm verduren. En hij stierf kort daarop. Zijn naam was William Arkwright. Hij was van een zeer aanzienlijke familie van die naam in Derbyshire. Naar hij mij vertelde, liep hij eens van Exeter om zijn neef Arkwright, die ontzettend rijk was, te bezoeken en hij gaf hem edelmoediglijk een halve guinee voor zijn reis van 400 mijlen. Ik werd sedert die tijd meer zedelijk en godsdienstiger, maar helaas, het was hoofdzakelijk in het vlees, want ik wist niet meer van Gods weg om zondaars te behouden dan een hottentot. Plicht, plicht, dacht ik, dat moet vervuld worden of ik ga verloren. Ik vormde daarom voornemens en beloftes en ik trad in het dat ik hem zou liefhebben en dienen. Niet in staat zijnde om te bidden, schafte ik mij enige opgestelde gebeden aan. Maar niet een van die had, scheen voor mijn die ik had, scheen voor mijn toestand gepast te zijn. Na enige tijd zwoegens met mijn dorre gebedenboeken, wierp ik ze weg voor de mollen en de vledermuizen en beproefde om mijn hart voor God uit te storten, in onsamenhangende en afgebroken volzinnen, in brokken en ontboezemingen. Zoals, Heere, leer mij uw weg, toon mij uw goede tierenheid, red mij, Heere, want ik ben verloren, tel gij mijn zonde uit. Bij sommige gelegenheden vond ik een verruiming en vertedering des harten. Enige aanmoedigende beloften en uitnodigingen daalden wel eens in mijn hart af als ik in het gebed was. En dikwijls zulke schriftplaatsen als ik mij niet kon herinneren ooit gelezen te hebben. En dan was ik gewoon om de Bijbel te doorzoeken of te onderzoeken of er zulke teksten in stonden. Op andere tijden en misschien de volgende keer dat ik poogde te bidden, werd ik met zulke afgrijnzen en sidderen en verwarring vervuld als ik niet kan beschrijven, zodat ik niet wist wat ik gesproken had, en als ik gedaan had, dacht ik dat ik God bespot had. Ik scheen in mijn eigen ogen als de grootste huichelaar die leefde, als de verachtelijkste zondaar op de aarde. Nochtans kon ik het gebed niet nalaten. Ik poogde dikwijls Gods heilige naam niet meer aan te roepen, maar als ik het gebed naliet, werd ik in mijn geweten veroordeeld en gebeukt. Deze woorden waren mij dan als een doordringend zwaard, terwijl ik geroepen heb en gijlieden geweigerd heb, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte en gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt, zo zal ik ook in ulieden verderf lachen, ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. Oh, deze woorden doorpriemden mij geheel en al. Deze dingen gebeurden mij van mijn 17e tot 18e jaar, nadat ik mij herinner. Ik had vooralsnog geen evangeliedienaar gehoord, sedert mijn eerste ontdekkingen. Ook kon ik niet veronderstellen dat enig soort van lieden recht hadden en goede christenen waren, behalve die van onze staatskerk. Ik haatte alle dissenters en ik beschouwde hen als vijanden, beide van God en van de koning. Steeds was ik rusteloos in mijn gemoed. In werelds gezelschap en vermaak kon ik mij niet verenigen, of er genot in smaken. Of wanneer ik door mijn makkers terzijde was afgetrokken, of door de ijdelheid en de dwaasheid van mijn eigen hart, hetwelk tot mijn schande soms het geval was, heb ik later verschrikkelijke vrees gehad en verwacht dat het oordeel zonder barmhartigheid op mijn schuldige hoofd zou neerdalen. Ik ging geregeld in de kerk van het kerspel te kerk, droeg het algemene gebedenboek en ik werd door de vriendelijke behulpzaamheid van een oude schoolmeester vrij goed bekend met het ceremonieboek. Op deze wijze hoopte ik vrede te verkrijgen. De leraar scheen een vrome man en zijn ouderdom en eerwaardig voorkomen trof mij met ontzetting toen ik hem op de predikstoel zag. Ik luisterde met alle aandacht naar zijn leerreden, maar ik kon hem niet verstaan. Zijn zwakke stem, zijn onduidelijke uitspraak, zijn schoolse stijl, zijn blijkbare onverschilligheid in het onderwijs, geven aan die arme, onkundige zondaars, bedroefde mij zeer, zodat ik tot het besluit kwam: ongetwijfeld kent hij de weg naar de hemel, daar hij een man is van geleerdheid en vroomheid. En als hij wist hoe heilbegeerig ik ben om de weg ten leven te kennen, zou hij ongetwijfeld meer moeite doen om mij te onderwijzen. Omstreeks deze tijd trok het overblijfsel van het boek der martelaren van Fox op een bank liggende, terwijl ik in de kerk inkwam, mijn aandacht, hetwelk ik inzag, en ik werd getroffen door enige der gezegden van die martelaren, maar niet in staat zijnde om die oude druk te lezen en mij herinnerende dat ik het alfabet bezat, zette ik me ijverig aan het leren, hetwelk spoedig volbracht werd met het doel om te zien welke de godsdienst van die martelaren was. Dientengevolge was ik gewoon om, als op de dag des Heren de kerkdeur geopend was, te gaan en gedurende de gehele dienst in dat martelarenboek te lezen. En voorzeker kreeg ik meer onderwijs en ik vond hierin veel meer voor mijn ziel dan zulk het geval was met die leerreden van die arme oude leraar. Ik begon nu te geloven dat de martelaars alleen gelijk hadden en dat de godsdienst met hen gestorven was. Toen wist ik niet wat aan te vangen. Ik zocht rond onder verschillende klassen van belijders om te zien of ik iemand kon vinden van een hemelse en zelfverloochenende geest, doch ik kon in Plymouth niemand vinden die enigszins geleek op die oude discipelen dan de Wesleyanen. Hun zeer eenvoudige kleding, hun liefhebbende geest, hun ijver om goed te doen neigde mij om te geloven dat zij reizigers naar de hemel waren. Ik was daarom gewoon zo dikwijls als ik kon hun plaats van samenkomst te bezoeken en ik heb vaak gewenst dat een van hen zich zou verwaardigen om tot mij te spreken. Maar mij dacht dat zij konden zien welk een arm, onwetend schepsel ik was dat niet waardig was om hen te genaken. Hadden zij openhartig geweest en tot mij gesproken, dan geloof ik waarlijk dat ik rechtstreeks in die draaikolk van dat arminianisme zou zijn mede weggevoerd, omdat hun leer zo gepast is voor de toestand van een arme zondaar die in eigen kracht worstelt, gelijk als ik toen deed. Omstreeks deze tijd had er een gebeurtenis plaats, welke ik kort zal verhalen. God had, korte jaren tevoren, de blinde ogen van dominee Hawker geopend, zodat hij gelijk het licht trapsgewijze in hem doorstraalde tot het licht kwam, en gelijk God hem onderwees, zo predikte hij ook. Zijn prediking bracht geen kleine beweging in de stad en in de buurtschap teweeg. En ik ben overtuigd dat vele arme zondaars onder zijn prediking geroepen werden. Maar de woede van de farizeeërs in de stad tegen hem was hevig en het hevigste zijn liefste vriend. Zijn prediken was het middel om vele leraars in de omtrek op te wekken door welke hij tussen beiden predikte en de Heere vergezelde zijn woord blijkbaar met kracht. Menige dierbare ziel heb ik gekend die onder zijn prediking geroepen werd, maar hiervan later meer. Het gebeurde, doch niet bij toeval, dat dominee Hawker predikte in de kerk van het kerspel in welks buurt ik geboren was. Want de leraar van het kerspel scheen onder enige zielsbezwaar te verkeren en had dominee Hawker uitgenodigd om voor hem te prediken, of tenminste, hij was overgehaald om dominee Hawker te laten prediken. En de uitwerking was zeer treffend, want onder zijn prediking werden vele arme zondaars overtuigd, van welke ik er enige gekend heb, die juichend in Christus, de vriend van zondaren, gestorven zijn. Maar de leraar, van wien vroeger gesproken is, was naar ik vrees niet bevindelijk met het evangelie bekend. En daardoor ontstond een koelheid van zijn zijde tegen dominee Hawker. En voor vele jaren, eer de leraar stierf, bezocht dominee Hawker het dorp niet, tot grote droefheid van velen en tot blijdschap van anderen. Evenwel was de uitwerking van de prediking van dominee Hawker openbaar. Vele lieden die het woord des levens van die dierbare godsman vernomen hadden, waren gewoon om op de dag des Heren naar Plymouth te gaan, waaronder verscheidene van mijn lieve betrekkingen waren, die mij in hun gezelschap brachten, zodat ik een gelegenheid had om hun gesprekken te horen, en het was soms waarlijk zalig. Ik was echter slechts maar een toehoorder. En deze omstandigheid, gepaard bij de raad van een der vrienden, noopte mij om dominee Hawker te gaan horen, hoewel met een zekere mate van tegenzin. Maar de dag waarop ik hem hoorde, was waarlijk een gedenkwaardige dag voor mij. Ik kan mij zijn tekst niet meer herinneren, maar ik dacht dat hij zijn gehele redevoering tegen mij richtte. Hij beschreef de toestand der blindheid en duisternis waarin wij alle van nature zijn, hoe verdorven en hulpeloos wij geworden zijn door Adams zondeval, en tot welke toevluchten der leugenen een arme zondaar zich tracht te wenden als hij zijn verloren toestand zag. Tevens sprak hij veel over des zondaars vrezen, ondervindingen en vergissingen. Ik zag over de schouders van mensen die bij mij stonden, welke groter waren dan ik, maar het oog van de leraar scheen mij te doordringen. Ik was in een toestand van verwarring, want ik wist nimmer tevoren wat dat was, dat er onder het gepredikte woord kracht uitging. Evenmin kon ik er toen een denkbeeld van vormen. Nadat de predikant onze gevallen staat en toestand had beschreven, vervolgde hij met te spreken over Christus in de heerlijkheid van zijn persoon en van zijn onwankelbare liefde, tot arme, verdorven, hulpeloze zondaars, wat hij leed in de hof en aan het kruis, en al de vruchten zijn der eeuwige liefde. Ik gevoelde een allervurigste begeerte in mijn hart oprijzen, terwijl hij van Christus sprak, want Christus' naam was een geheel nieuwe naam voor mij en een dierbare naam tevens. Niet dat ik wist dat God aan mij werkzaam was, maar ik keerde huiswaarts met die overtuiging dat ik nimmer gelukkig zou zijn voordat ik Christus voor mijzelf kende. Van deze tijd af las ik ijverig de Heilige Schrift en ik was gewoon al die godsdienstige boeken te lezen welke aan mij in de hand kwamen. Vele van die boeken die ik toen las heb ik sedert die tijd leren kennen als ver van de evangelische waarheid, en die meer geschikt waren om de heilzoekende zondaar in verlegenheid te brengen dan hem te onderrichten. Maar het woord Gods werd voor mijn gelovig gemoed wonderbaarlijk geopend. Vooral Jeremia 31 en Jesaja 12, vele van de psalmen en de zendbrieven. Inderdaad, het licht dat op de Bijbel en in mijn hart scheen verbaasde mij en ik was gelijk de losgelaten hinde. Christus openbaarde zich in de schrift waar ik hem nimmer dacht te vinden. Voorts bevond ik dat Christus dierbaar was in al zijn namen, ambten en hoedanigheden. Ik ondervond veel ruimte in het gebed, zodat ik een worstelaar werd, gelijk Jacob en den Heere met kinderlijke eenvoudigheid zei, dat ik niet kon leven, tenzij hij mij zegende. Somwijlen in het overdenken van mijn verruiming voor de Heere heb ik gevreesd dat ik te ver was gegaan, wanneer plotseling de ene schriftplaats op de andere in mijn gemoed kwam en al mijn vrezen verdreef. Zoals deze: bid en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Ik zal over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen zien op hem dien zij doorstoken hebben en ze zullen rouwklagen. Als ik de Heere vroeg wat ik gedaan had, dat hij mij zo wilde zegenen, overmeesterde mij vaak zijn woord, vooral Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat drong vaak 20 keer achtereen door mijn gemoed. En ik stond verbaasd over de vrijmachtige liefde Gods geopenbaard in Christus en aan mijn hart tevens. Ik vond veel liefde en hartsvereniging aan dominee Harker en aan allen die ik meende dat Gods kinderen waren, zodat ik begeerig was met hen bekend te worden, ten einde onze ervaringen te kunnen vergelijken. Maar ik was van nature zeer vreesachtig en beschroomd. Ik ben hen mijlenver achterna gevolgd om hun geestelijke gesprekken te horen, als zij van het huis Gods wedergekeerden, en ik heb vaak een dubbele zegen ontvangen uit hun opmerkingen over dit of dat gedeelte van de leerrede die wij gehoord hadden. Want hun ondervindingen en de mijne, die kwamen nauwkeurig overeen, hetwelk een vernieuwde versterking van mijn geloof was, en ik was waarlijk zodanig aan Gods volk verbonden, boven al de lieden op de aarde, dat ik met rust tegen Naomi kon zeggen: waar gij vernacht, zal ik vernachten. Zulke woorden als deze waren mij zeer zalig. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En wij hebben hem lief, opdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hieruit weten wij dat wij uit de dood in het leven overgegaan zijn, omdat wij de broeders lief hebben. Het oude scheen inderdaad voorbij gegaan te zijn. Alles was nieuw gemaakt. Ik kan nu niet zeggen hoe lang ik al zo begunstigd werd, maar ik geloof, zo ik mij goed herinner, dat dit verscheidene maanden duurde. Het was gedurende deze gelukkige tijd, die ik het laatst noemde, dat ik een sterke begeerte kreeg om Christus te prediken aan arme zondaren. En het licht dat God mij in zijn heilige woord schonk, gaf mij vrijmoedigheid om te geloven dat hij mij zou geschikt maken en toerusten voor dat grote werk der prediking. Ik bad vurig tot de Heere dat de Heilige Geest mij zou onderrichten en alles voor mij mocht zijn dat ik behoefde. En soms was ik verzekerd dat God mijn gebed hoorde en goedkeurde. Maar hiervan later meer. Gedurende deze dagen werd ik grotelijks gezegend onder het gehoor van die gezegende man, dominee Harker. Ik hoorde hem zelden of ik kwam terug met een overlopende beker, en ik geloofde niet dat er iemand op de aarde hem gelijk was. Ik kende tot nog toe niets aangaande de beproeving des geloofs, de kracht des ongeloofs, het verderf mijns harten, noch de aanvechtingen des Satans. Mijn oordeel was waarlijk het oordeel van een kind. Mijn liefde en ijver brandden gelijk een flambouw. Ik schreef verscheidene brieven aan mijn onbekeerde betrekkingen en deelde hen dan mede wat God voor mij gedaan had, want ik dacht dat het horen van de gezegende dingen die God voor mij gedaan had hen zou uitlokken om Christus lief te hebben. Maar helaas, ik ondervond tot mijn grote teleurstelling dat mijn brieven en woorden in de meeste gevallen gelijk water op de grond gemorst waren. Onderscheidene broeders werden met mij bekend, aan wien ik mijn gemoed met blijmoedigheid openlag. En vele zalige tijden hebben wij tezamen genoten in het gebed, in het zingen en in de gesprekken over Christus en zijn dierbare behoudenis. Ik dacht dat ik al de ongelovigen in de wereld kon weerleggen, uit hetgeen ik wist en bevindelijk genoten had van Christus en zijn liefde in mijn eigen ziel. Weinig dacht ik aan de wolken der donkerheid die mij weldra stonden te overdekken en waarover ik nu zal spreken. Dit is het einde van het eerste deel, wat u voorgelezen is door Stichting Het Braambosch.